dat hij zo zwak was, maar het ziet er naar uit, zonder een mirakel van de Heere, dat het is heel pijnlijk voor hem. Heel pijnlijk als je niet kunt zelfstandig ademen, als je niet kunt eten of slikken. Dat is een beangstigende situatie. Zonder de machines is eigenlijk ten dode opgeschreven. Ze proberen nog te bestralen, heb ik nu juist vernomen. Ze proberen nog chemo te doen. Een operatie is niet aan de orde, omdat dat hem... daar is hij niet sterk genoeg voor. Dat kan hij niet aan. Dus, ofwel doet de Heer een mirakel. En mijn mirakel kan zijn een genezing. Het kan zijn dat de Heer tot hem verschijnt. Hij heeft doorheen zijn dochter... over de Heer kunnen praten, al reeds voor jaren hoor, maar het is wanneer hij op je sterfbed ligt, letterlijk dan in zijn geval, dat sommige mensen pas tot inkeer komen. Het is soms wanneer dat de dood letterlijk aan je bed staat te kloppen om je te nemen, als je niet meer kan ademen, als je voelt dat je kan stikken, als je pijn hebt en jezelf niet meer wilt leven, dat er opeens die noodzaak komt van, sta ik wel in het reine met mijn schepper? Ik ben elke van de hardste atheïst. Amen. Elk ongelovige op een zeker moment, komt er toch een moment waarin dat ze toch een flash in hun gedachten moeten hebben. Een moment van bezinning. Van, wat gaat er gebeuren als dat licht hieruit gaat? Wat gaat er gebeuren als die gedachten niet meer werken en mijn bewustzijn is weg? Wie ga ik dan zien? Wat ga ik dan zien? Wat gaat er gebeuren als daar een God is? Oei, sta ik wel in het reinen met die God? En Rani heeft met hem kunnen praten en terwijl hij in en out of consciousness, in en uit van bewustzijn was, hij kon zelfs niet meer praten, hij kon nog wel knijpen in de handen en zo met de duimen zo doen en zo, maar ze hebben toch samen op de naam van Jezus geroepen, amen, ze hebben samen op de naam van Jezus geroepen, hij heeft dat bevestigd, ik weet wat de Bijbel zegt over ons reddingsplan, ik weet wat de Bijbel zegt voor zij die kunnen om opnieuw geboren te worden, amen, roep de naam van de Heere, amen. In geloof, hij is je redder, hij is je heiland. Bevestig dat in geloof, amen, door jezelf te laten dopen. Want zie, kijk, het opnieuw geboren zijn is een proces. Ja, het is hoe moet ik het zeggen, het begint met een zaadje en het voltooit wanneer dat er een baby wordt geboren. Ja, juist zoals een gewone baby wordt geboren, ja. Voor al degenen, amen. Ik heb het over het normale opnieuw geboren plan. Ja, ik heb het niet over de uitzondering. Ik heb het niet over degenen die in de ruimte zitten en die zich niet kunnen laten dopen. Ik heb het niet over degenen die in een woestijn zitten waar er geen water is en zo. Ik heb het over voor elke mens die bij zijn gezond verstand is, amen. Ja, ik heb het niet over de uitzonderingen. Maar zij die de gelegenheid hebben om het evangelie te horen, zij horen het, zij aanvaarden het, zij nemen het aan in geloof. Ik ben een zondaar, ik heb gezondigd, ik sta schuldig ten opzichte van een rechtvaardig heilige God. Ik heb Jezus zijn bloed nodig, ik heb Jezus zijn rechtvaardigheid nodig, amen. Maar op het moment dat je dat aanvaardt, amen, begint er een proces. De heiliging begint te werken, amen. De volgende stap in geloof, amen. Elke stap dat je neemt is in geloof. Je laat publiekelijk zien, doorheen het doopsel, dat je bent begraven. De oude mens wordt begraven, de nieuwe mens staat op. Amen. Halleluja. Je hoort over de Heilige Geest. Amen. Sommige mensen krijgen de Heilige Geest direct, sommige wat later. Amen. Maar als het een belofte is, hè, die de Heer ons heeft gegeven, zoals we lezen in de schrift, dan zal ook jij dat ontvangen in geloof. En waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En vroeg of laat zal het gebeuren in de naam van Jezus. Amen. Nu, in Barry zijn geval, en in het geval van vele mensen, hè, dat noemen ze doodsbedbekeringen. Ik geloof dat is tussen God en de mens. En God kent de mens zijn hart. Hè? Als iemand in een coma, zelfs als iemand in een coma ligt, en je kan er niet meer mee praten. God, je weet niet wat er gaande is in die mensen hun gedachten. Amen. Je weet niet of ze kunnen horen, je weet niet of ze een visioen zien, of ze een droom zien van de Heere. Ze kunnen niet gedoopt worden. Ik heb ooit het verhaal gehoord van een pastor die iemand op zijn doodbed heeft gedoopt en dat ging niet meer in water, omdat er tubes in zijn... hij kon gewoon niet verplaatst worden. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben hem in gedachten gedoopt. Ze zeggen nu, ik neem uw hand vast toe zo in de naam van Jezus. Amen. En er was geen letterlijk water aanwezig, maar ik geloof, hij deed dat met zijn hart en de Heer ziet dat. Amen. De Heer ziet dat. Er is precedent voor het, oké? God reageert op geloof. Niet op mechanische acties natuurlijk. Natuurlijk, als jij de kans hebt om gedoopt te worden in water, laten we het doen in Jezus' naam. Amen. Maar er is precedent, hè? Als je denkt aan die crimineel aan het kruis, die twee criminelen aan het kruis, de Heer zei, een daarvan bekeerde zich en die zei, Heer, als u in uw koninkrijk komt, hè, herinner mij. En de Heer had genade met deze crimineel. Hij was niet, want hij leefde onder het oude verbond, ja? Want sommigen zeggen, ja, maar dat was het oude, dat telt niet, het is pas vanaf het Nieuw Testament. Ja, inderdaad, dat is waar, maar hij had de kans meer, hij hong aan het kruis, en zei dat God een mirakel zou doen, en hem opeens uit het kruis zou doen. Maar onder het oude verbond waren er ook verplichtingen, zoals de redding aan Israël. Israël, u moest deel uitmaken van Israël. Was jij een heiden, dan moest jij besneden worden. Ja, als volwassen man was dat heel pijnlijk. Moest jij ook een, wat ze noemden, een heidense doop, moest jij ook gedoopt worden, hè, rein maken. Wel, dat was niet eens een doop zoals wij kennen, dat was meer een reinigingsproces, ja, met water. Je moest een offer brengen, ja, en dan maakte je deel uit van, dan werd je eigenlijk een Jood, een religieuze Jood, niet een geboren Jood, hè, volgens... stam, maar dan was je een Jood, ja. Abraham moest, hè, inderdaad, besneden worden. Elk lid van Abraham, zijn huisgezin, moest toen ook besneden worden. Mozes moest besneden worden. Mozes, zijn zonen moesten besneden worden. Dat was zelfs niet gebeurd. Toen Mozes werd geroepen in de woestijn, had hij enkele zonen, of was het één zoon, ik weet niet meer als iemand mij kan corrigeren. Ik dacht dat hij er twee had. Of één. In ieder geval, die waren niet besneden. En op weg naar Egypte, om zijn volk te bevrijden, wou de Heere Mozes vermoorden. Waar het niet voor zijn vrouw dat snel de zonen besneden. Amen. Besnijdenis was een belangrijk deel om deel uit te maken van Gods volk. Ja, zoals nu eigenlijk ook doopsel een symboliek is. Jawel, Anna, we zijn aan het opnemen. Dankjewel. Zoals doopsel ook een symboliek is, amen, van uw geloof. Ja? Geloof zonder acties is een dood geloof. Als je zegt dat je gelooft, als je zegt dat je gelooft dat Jezus je bedekt, amen, laat je dopen. Waarom loop je rond met de oude persoon? Een doods persoon begint te stinken als je die niet begraafd. Vroeg of laat begint hij te stinken. Dus laat hem begraven worden. Laat hem opstaan en wandel verder in de nieuwigheid van het leven. Amen. Maar in ieder geval. Dus aan het kruis waren er dus twee criminelen waarvan één zich bekeert. Normaal had hij moeten besneden worden, had hij moeten gereinigd worden, had hij een offer moeten brengen naar de tempel en dan zou hij deel uitmaken van Gods volk. Hij heeft niks van die dingen gedaan. Toch zei Jezus, vandaag zult gij, toch zei Jezus, ik zeg u vandaag, gij zult bij me zijn in het koninkrijk. Amen. Nu, ik zeg nogmaals, dat zijn de uitzonderingen. En er is een gezegde, de uitzonderingen bevestigen de regel, dat is waar. Atheïsten willen meestal zo zeggen van, ja, maar wat dan met mensen die niet kunnen gedoopt, wat dan met mensen, hè, zoals Alzheimer, inderdaad, moeder. Wat met de mensen die verstandelijk heel hard beperkt zijn. die niet goed begrijpen wat dat ze doen. God is een rechtvaardige God. Ik weet niet hoe al die... Wat met mensen ergens in een of ander land waar dat het evangelie niet wijd verspreid is, waar dat ze geen... Waar dat ze geen Bijbel hebben in hun taal, waar dat er geen zendeling is. Wat met die mens? Ja, ik weet het niet. Zij zullen beoordeeld worden op de beperkte wijsheid, kennis dat beschikbaar was voor hun, het geloof dat beschikbaar was voor hun. Amen. Wat met de, als ik denk aan de middeleeuwen, ja, en de vele oprechte katholieken. En er waren veel oprechte katholieken. Die deden wat zij dachten dat goed was voor God. De priesters hun bevelen en ja, zij lazen voort uit in het Latijn. Ze begrepen het niet allemaal. En wat met die mensen? Ik weet het niet. Ik weet, God is rechtvaardig. God is heilig, is rechtvaardig. Hij zal mensen oordelen op basis van wat ze wisten. Ik hoop het, ik denk het. Amen. Maar ik bid voor Berry in de naam van Jezus om terug te komen. Amen. Ik bid op Berry. Ik bid voor Berry. Dat hij een openbaring nog mag hebben van de Heer. Dat hij mag roepen op de naam. Want ieder die op de naam van Jezus zal roepen. En met de naam van Jezus roepen hoeft ook niet letterlijk te nemen. Want je kan in een coma zitten en je kan roepen op de naam van Jezus. We hebben een dove gedoopt, amen. Die kan niet op de naam van Jezus roepen, want hij kan niks zeggen. Moet dat zeggen dat hij niet kan gered worden? Nee, het is op de naam van Jezus roepen, het betekent vertrouwen op Jezus. Kan je roepen, roep dan. Maar niet iedereen kan praten. Hè? Wat met de mensen wiens tong is afgesneden? Amen. God is goed. Amen. Zijn genade is groot. En laten we even bidden. Vader, ik bid Jezus. voor Berry en voor de familie, Heren, dat ze uw genade mogen ervaren. Dat ze uw vrede, uw rust en uw liefde mogen ervaren. In deze moeilijke tijden. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we even naar Hebreeën gaan. Mensen, ik ga een beetje drinken. Amen. Boek van Hebreeën. We zijn vorige week gestopt in Hebreeën hoofdstuk 1. Ongeveer rond vers 10. Hebreeën hoofdstuk 10 is Hebreeën is een boek, ik zeg het, voor gevorderde christenen. Wie van jullie zegt, ik ben klaar voor iets meer te horen, iets dieper te horen. Ik heb zo'n de indruk, en ik zou graag eerst even een andere vers willen tonen. Ik heb soms de indruk dat te veel christenen bijbellui zijn. Het woord van God lui zijn. Snap je? Wij willen graag dat iemand anders voor ons het woord van God interpreteert. We hebben graag dat iemand zegt wat we moeten doen als christenen. Wat mag ik zien? Wat moet ik aandoen? Hoe moet ik me gedragen? Ze gaan soms naar de kerk, heb ik soms het gevoel. En de predikant... Ik zeg niet dat dat bij ons in onze vereniging of in onze organisatie is, maar ik heb het zo over het algemene christendom. Ik heb zo het gevoel dat veel de predikant beschouwen als een of andere waarzegger. Snap je? Van, oh God, ik heb een woord nodig op zondag vandaag, want ik voel me slecht en ik wil me beter voelen. En dus ze gaan op zondag naar de kerk in de hoop dat er ergens tijdens de preek, tijdens de worshiping, ergens een woord wordt gespreken dat hun leiding geeft, waardoor dat ze weer een weekje verder kunnen. Snap je wat ik wil zeggen? En natuurlijk de week daarop hebben ze weer een woord nodig, want het woord dat ze de vorige week hebben gekregen, zijn ze vergeten, dus ze hebben een nieuw woord nodig. En die cyclus herhaalt zich. En het is zoals een van de schrijvers in het Nieuwe Testament, ik ben zijn naam vergeten, ik denk dat in Jacobus staat, nee, Judas. Het spreekt over een groep mensen die altijd maar wil leren, maar nooit echt aan het leren is. Als Emmanuel, als jij even wil opzoeken, of iemand anders even wil opzoeken. Ever learning, but not really learning. Snap je? Ze altijd maar een woord willen krijgen, maar nooit echt een fundament krijgen. Het is zoals een baby die altijd maar roept om melk, maar hij wordt niet volwassen. Snap je wat ik wil zeggen? En altijd maar afhankelijk zijn, zoals een baby afhankelijk is van andere mensen. Zo heb ik het gevoel dat er een groot deel van de christenen, amen, in de kerk zit. Afhankelijk van de predikanten. Afhankelijk van de worship leaders. Afhankelijk van de professionals op het platform. En als er dan iets niet goed gaat met de professionals op het platform, God verbieden dat de Ellen Trick zou uitvallen, God verbieden dat het scherm zou uitvallen en de tekst verdwijnt ineens en opeens weten mensen niet meer wat dat ze moeten zingen. God verbieden dat ineens de microfoons zouden uitvallen. Stel je voor dat er geen muziek meer zou zijn en dat we ineens allemaal a cappella zouden moeten zingen. Tezamen. Ik denk dat de helft van de kerken out of business zou zijn. Want neem al de lichten weg, al de rook weg, neem al de grote speakers weg. En de subwoofers. En al de tjingel-tjangel. En pas op, prijzen heer voor die dingen. Amen. We hebben ze nodig. Eigenlijk hebben ze wel nodig. Hebben ze wel nodig? Of zijn we gewoon niet aan het spelen op mensen hun emoties? En laten we ze dan daarna met een spirituele high of emotionele high naar huis gaan met een dopamine effect. En ze afhankelijk maken van dat dopamine effect in plaats van ze te afhankelijk maken van de kennis van de goedheid van God. En dus, ik was aan het denken, wat is eigenlijk onze rol als vijfvoudige bediening? En in Efeze staat het antwoord, hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zie, een pastor, leraren, de professionals zal ik ze noemen, op platform. Zij zijn niet daar gezet om ons te entertainen. Amen. Ze zijn daar niet gezet om de mensen te lauw te houden. Ze zijn er niet gezet als een waarzegger die een horoscoop leest en hopelijk gaat het ergens een oor vinden en dan kunnen ze weer een week verder. Nee, we moeten de heilige toerusten voor het werk in zijn dienst. Discipelen maken aan mijn moeder. Discipelen maken, want discipelen maken zorgt ervoor dat eens je een discipel bent, een leerling van Jezus, dat je ook leerlingen gaat maken. Amen. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Ja? Het lichaam van Christus wordt niet opgebouwd door luie, bijbelonwetende christenen. Amen. Het is daarmee de studie over het boek van Hebreeën. Ga al wat dieper, we gaan alles naar het Oude Testament. We lezen een psalm hier, we lezen een psalm daar om dan terug te gaan naar het Nieuwe Testament. Om over Jezus te horen dat hij de Messias is, dat hij groter is dan de engel, dat hij groter is dan Mozes, dat hij groter is dan het Oude Testament. En veel christenen die al jaren in de kerk zitten, wanneer ik zo'n thema aanscherp, zij horen het donderen in Keulen. Zij weten niet waarover dat gaat. Zij kunnen de psalmen niet situeren. Zij kunnen het bloed van Calvary en de priesters en ze weten niet waarover dat je hebt. Dan denk ik, zoveel jaar in de gemeente. Je weet wel wat aan te doen, je weet wel naar wat te kijken, niet te kijken, maar eigenlijk ken je niks van waarom Jezus kwam, wie hij in wezen is. Amen. Wat er gaande was. Amen. Ons fundament moet toch dieper zijn of dieper liggen. We moeten toch een antwoord kunnen geven als mensen vragen hebben. En als het eens wat wij, het antwoord is, ja, maar kom maar naar onze kerk. Mijn pastor zal het wel uitleggen. Of je moet eens komen voelen wat ik voel. Niet iedereen is zo gevoelgericht, hoor. Niet iedereen is zo gevoelgericht. Amen. Ik ken veel mensen die heel rationeel gericht zijn. En zij verwerpen ervaringen. Goosebumps. Ze zeggen, ja, maar dat gebeurt ook in andere religies. Ja, daar voelen ze ook God. Je hebt ook Kundalini, New Age, dingen waar dat er ook manifestaties zijn, waar dat er ook rare talen worden. Je hebt overal een of andere manifestaties. Dus niet iedereen is zo gefocust op, kom eens ervaren, kom eens voelen. Prijs de Heer, als ze iets voelen. Amen. Maar een gevoel dat alleen maar een gevoel blijft en dat nadien niet overgaat naar een Bijbelse leerfundament, wordt iemand die van links naar rechts wordt weggeblazen bij elk soort gevoel, bij elke doctrine, en zijn niet stabiel. En dus, we hebben leraar gekregen, we hebben de Bijbel gekregen, amen, om ons toe te rusten voor het werk. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, zegt Paulus, dat we allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, amen, er is een kennis nodig, beste broers en zusters, er is een kennis nodig, amen, dat we een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus, amen. Een volwassen, volmaakte mens, amen, is er één die een geloof heeft en een kennis heeft van de Zoon van God. En dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doordrapt op een dwaalspoor willen brengen. Amen. Mensen zonder fundament, mensen die christenen die op gevoel worden geleid, zijn mensen die stuurloos ronddobberen. Heb je al eens op zo'n bootje gezeten, zo'n reddingsbootje? Of gewoon op een matras, ergens in de zee? Iemand al eens gedaan, vroeger? Iemand al eens gedaan, vroeger? Zo diep in de zee, op zo'n matras. Wij deden dat vroeger, op zo'n kennen ze van die opblasbare banden? En dan zaten we daarin zo te dobberen, zo. Dan lagen we daar zo in, zo van achter. Iemand had alles gedaan? In de zee? Fantastisch, nietwaar? Totdat je te ver afdreef. Totdat je voorbij de golven kwam. Ja? Inderdaad, mijn moeder heeft er nog nachtmerries van. zij zat er altijd aan het strand te kijken, zo van, waar zitten ze? Ze zitten toch niet te ver, hè? En dan naar mijn vader, Peter! Ik kan ze bekend niet meer zien, gaat die eens terughalen. En wij zaten dan in onze band, ergens achter de golf ondertussen. Ik kan u zeggen, je bent, als je eens dat je te ver bent, ja, kan je niet meer sturen, heb je niet meer de kracht. Eens dat je in een stroming terechtkomt, heb je niet meer de kracht om op het strand te geraken door jezelf. Dan ben je eigenlijk overgeleverd aan de krachten van de natuur. En als de natuur zegt, ik blaas u naar die kant, dan ga je naar die kant. Ik blaas u naar daar, ga ik u naar daar. Dan ben je niet zelf in controle. Amen. Dat is hetzelfde met die christenen die op het gevoel leven, die geen fundament hebben in het woord, die alles overlaten aan iemand anders. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, ik hoop dat de pastor een woord heeft voor mij. Ik hoop dat die een woord heeft voor mij. Ik hoop dat die goed gaat zingen vandaag. Ik hoop dat die gaat bidden voor mij. En ik hoop dat een die gaat bidden. Dat is niet wat het is. Amen. We hebben iemand waarnaar we direct kunnen gaan die een woord heeft voor ons. We hebben reeds woorden. Amen. Misschien moeten ze het eens proberen zelf te lezen voor hunzelf. Misschien moeten ze eens met de Heer gaan samenzitten en zeggen van Vader, ik wil u beter leren kennen. Ik wil beginnen in het evangelie. Ik weet niet goed wat ik moet begrijpen, maar ik ga het zelf proberen te ontleden. Ik ga eens proberen te lezen. Ik kan een keer commentaren lezen. Ik kan een keer iets opzoeken over wat het kan zijn, wat het kan betekenen. Ik ga misschien een bijbelstudieboek kopen. Amen. Halleluja. Maar ik wil het zelf eens. Want alles wat je zelf gaat leren, gaat deel uitmaken van jezelf. Sorry, gaat deel uitmaken van je eigen kennis. Amen. En dus Paulus zegt, we gaan samen een eenheid vormen. De bedoeling is dat we volwassen worden, dat we niet zomaar van links naar rechts worden weggedobberd. Dan zullen we, vers 15, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, vasthouden, eens dat je dat fundament hebt, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, in Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. En ieder deel draagt naar vermogen bij. Amen. Draait het alleen om de apostelen en profeten en evangelisten, herders en leraren? Nee, ieder deel. Daarom is het zo belangrijk. Het is begonnen bij de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Maar je mag niet afhankelijk blijven van die mensen. Zij moeten je toerusten om volwassen te worden. Eens dat je volwassen bent, prijs de naam van Jezus. Halleluja. Draag bij naar vermogen tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dus daarmee, ieder deel. Of je nu zoals de jongste bent onder ons. In dit geval is het Rebecca. Prijs de Heer. Of tenzij dat... Ja, het is Rebecca sowieso, de jongste. Ook al is Lucas ook aanwezig. Rebecca is nog een jaartje jonger. Amen. Tot de oudste onder ons, wat momenteel mijn moeder is, nietwaar? Ja. Amen. Ieder deel draagt naar vermogen. Amen. Mijn moeder heeft misschien niet meer dezelfde jeugdigheid als vroeger, maar dank de Heer, zij draagt nog altijd naar vermogen toe. Amen. Halleluja. Als je jeugdig bent, maar je hebt nog niet die ervaring en die wijsheid en die kennis van iemand ouders, je hebt je kracht, je hebt je jeugdigheid. Amen. Gebruik je kracht voor hetgeen, voor een periode zoals deze. Amen. Want voordat je het weet, heb je minder kracht. Amen. Dus na vermogen. En dus in Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 10. Paulus wil, als je het nog van vorige week onthoudt, Paulus wil bewijzen, sorry Paulus, de schrijver van Hebreeën, weet er niet wie het is. Hij wil bewijzen dat Jezus groter is dan de engelen. Houd in gedachte, het boek is geschreven naar mensen die verleid werden om terug te gaan naar de Joodse religie. Om terug te gaan naar de Joodse religie waar engelen wel redelijk belangrijk waren, omdat het een officieel erkende religie was door de Romeinen, dus was er ook geen vervolging. Als christen werd je vervolgd. Dus er was een keuze. Ga ik Jezus blijven volgen? En dan gaat het mij wat kosten. Ik kan vervolgd worden, kan in gevangenis gegooid worden, kan mijn job verliezen. Of ga ik zeggen dat ik Joods ben en ga ik terug naar het Joods offersysteem, met de dieren offeren en naar de tempel gaan en zo verder. En ben ik veilig. De schrijver van Hebreeën is heel duidelijk. Ga niet terug. Ik weet niet met welke verleiding jij te maken hebt. En pas op, iedereen van ons krijgt te maken met een zekere verleiding om Jezus te verloochenen. Ja, want dat is eigenlijk wat het is. Ontkennen dat je Jezus kent. Ja, dat is eigenlijk wat Petrus deed om zijn leven te redden. Weet je nog, toen de haan drie maal kraaide? En hij zei, ik ken die man niet. Maar natuurlijk, als ze hem herkenden als een volgeling van Jezus, ging hij misschien ook mee de gevangenis in. Nu, oké, de Heer herstelde, prijs de Heer. Ja. Maar laat het geen excuus zijn voor ons om de Heer te verloochenen. Hoe kunnen we iemand verloochenen? God heeft ons niet verloochend. God heeft niet opgegeven. God is doorgegaan, is mens geworden. Amen. Is tot het einde gegaan, is opgestaan uit de dood, prijs Heer, voor ons. Amen. En er is een beloning voor zij die volhouden en niet opgeven. Amen. Het boek van Openbaringen staat vol aan, de zeven brieven aan de kerken, geschreven met een uitdrukkelijke oproep om niet op te geven, om niet te verloochenen, om Jezus te blijven aanbidden en niet terug te gaan. En dus mijn vraag aan u vandaag is, welke verleiding maak jij mee? Waardoor dat je zou zeggen, ik ken Jezus eigenlijk niet. Of ja, die Jezus, ja, maar eigenlijk ben ik daar niet zo echt in betrokken hoor. Ja, ik neem die eigenlijk niet zo serieus, ik geloof wel een beetje. Maar eigenlijk niet zo hard, alstublieft, lach me niet uit. Snap je wat ik wil zeggen? Wij hebben niet te maken met dezelfde verleiding en dezelfde druk als de mensen in de tijd, de jaren 60. Verloochen Jezus niet. Hij zal bij je staan. Hij zal je bijstaan. Je kan misschien uitgelachen worden. Je kan misschien raar worden aangekeken. Je kan misschien worden uitgemaakt worden als, oh, wat voor een oudbollige, conservatieve persoon ben jij nu. Want er is een grote druk in vandaag de dag om modern te zijn. En met modern bedoelen ze dan mee te gaan met heel het woke gedoe en mee te gaan met de vormen van gender expression en seksuele expression en vrijheid. En als je er niet in meegaat, word je al snel bestempeld als een of andere holbewoner. Mensen wil je misschien zelfs niet meer met je praten, maar laat het zomaar zijn. Amen, ik kom op voor Jezus. Ik kom op voor zijn waarden. Amen. Ja, als extremist word je nu al weggezet. Dat is waar, moeder. Dan word je in diezelfde hoek geduwd als de moslim-extremisten. Dan word je zelfs beticht van haatzaaierij. Nu, ik ga nooit een politieke boodschap in de mond houden. Ik kom op voor de liefde en de genade van de Heer. Amen. En ik verkondig het op een wijze manier. Maar ik ga Jezus niet verloochenen. Hij is mijn Heer, ik weet wat hij voor mij heeft gedaan. Ik weet dat hij in me woont, amen. En als ik voor hem opkom en iemand anders, ja, het zij zo, maar God zal je bijstaan. En dus, Paulus, schrijf aan Hebreeën, hoe duidelijk maken, Jezus is groter dan de engelen. En hij quoteert allemaal op psalmen. En de psalmen die hij quoteert, beschrijven de Messias. En de Messias wordt erin beschreven groter dan de engelen. En bijvoorbeeld, Hebreeën 1 vers 10. En ook, in het begin hebt u, Heer, dus hij haalt een andere passage aan, dit is psalm 102 dat hij quoteert. In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Ze zullen als een gewaad verslijten. Als een mantel zult u ze oprollen. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld, maar u blijft dezelfde. En uw jaren zullen geen einde nemen. Dus Paulus zegt, kijk, van wie heeft de engelen... Ah, nu zeg ik het weer, Paulus, sorry. Schrijver van de Hebreeën zegt, heeft God ooit over de engelen zoiets gezegd? Want psalm 102 is in dit geval... Hier is hem, psalm 102. De schrijver van de Hebreeën wil met andere woorden zeggen, deze passage gaat over de Zoon. Het gaat over de Zoon van God, over de Messias. Heeft een engel ooit iets geschapen? Heeft een engel ooit de hemelen gemaakt? Ja, heeft engelen soms woorden gesproken die leven bevatten? Nee, maar de zoon, de Messias, wel. Nu moet je opmerken, deze psalm 102 spreekt over God. Ja, en toch wordt hij door de schrijver van Hebreeën toegepast op de zoon, op de Messias. Dus het beschrijft de Messias niet zomaar als een man. Het is niet zomaar een man, het heeft goddelijke autoriteit. Amen. Ik kan niet zeggen, dank u Jezus. Jezus is meer dan een man. Ja. Het zegt zelfs dat hij schepper is. Ja. En dat hij meer is dan de schepping zelf. Want de aarde zal vergaan, maar u houdt stand. Ze zullen als een gewaad verslijt, als een mantel zult u ze oprollen, sprekende over de schepping. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld, hè, de aarde en de hemel, hè, sprekende over de lucht. Maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde nemen. Amen. Het spreekt over God als schepper, maar wordt hier toegepast op Jezus. Jezus is niet zomaar een man. En dan gaat hij verder, Hebreeën hoofdstuk 1, vers 16. Kijk, Jezus is groter dan de engelen, zegt hij. Want tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Vers 16 nogmaals. Weet je, al die mensen die engelen vereren, waarom eigenlijk? Waarom? Jezus is veel groter. Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand? Dat is mijn rechterhand, ja. Ja. Tot ik van je vijanden een bank voor je voet heb. Tegen wie heeft hij dat ooit gezegd? Heeft hij dat tegen Michael gezegd? Heeft hij dat tegen Gabriel gezegd? Heeft hij tegen, weet ik veel, welke engel gezegd? Nee. Maar heeft het wel gezegd? Tegen de zoon, tegen de Messias. Ik snap het niet, ook niet, de obsessie soms met engelenverering. Of met bidden tot engelen. We vinden dat niet terug in de schrift, broeders en zusters, om te bidden tot een engel. Je kan bidden tot God en vragen van God, stuur mij hulp. Engelen zijn er, ja, ze zijn er. En vers 14 zegt, zijn zij niet allen dienende geesten uitgezonden om hem bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Ja, ze hebben een functie. Maar betekent dat wij ze moeten oproepen? Betekent dat ik ze bij naam moet roepen? Betekent dat ik mijn persoonlijke engel bij me moet hebben en ik moet daarmee praten? Kan iemand nee tippen? Dus opgepast met mensen die dat wel doen. En in de charismatische wereld gebeurt dat al wel eens. Zo zijn er bepaalde populaire charismatische leiders misleid. Ze zijn aan opwekkingen begonnen. En dan begonnen ze ineens te spreken over hun persoonlijke engel. Charismatisch. Charismatische pinksterbewegingen. Dat zijn bewegingen die heel veel emoties, heel veel manifestaties hebben. Maar niet elke manifestatie is van God. Een manifestatie is wanneer dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld mensen die ineens op de grond vallen en beginnen te rollen. En beginnen te schudden en allemaal rare dingen beginnen te doen. En zij geloven ook in de gaven van de geest, maar je voelt dat het niet echt in orde is. Ja, dus charismatisch wil eigenlijk gewoon zeggen geestesgevuld, maar het kan soms door door een andere geest worden geïnspireerd. Als je snapt wat ik bedoel. Vuur zonder altaar, inderdaad. Maar opeens begon die man die dan die opwekking heeft begonnen te spreken over zijn ontmoetingen met zijn persoonlijke engel, genaamd Emma. En hoe dat Emma allerlei zaken aan hem openbaarde. En dat bleken dan rare zaken te zijn, die totaal niet klopten. Hij had dus, God had deze engel Emma gestuurd. En die was dan ook verantwoordelijk voor die redding. Maar moeten wij converseren met engelen? Moeten wij daarmee gaan praten? En moeten wij ze oproepen? Ik kan vragen, God stuur u engelen. Ja, maar wie ben ik om God te bevelen wat God moet doen? Eerlijk gezegd, niet waar? Ik heb liever dat God zelf komt. Eerlijk gezegd, amen. Als God engelen wil sturen, prijs de Heer, laat ze meegaan met mij. Ze moeten niet verschijnen aan mij, want ik krijg waarschijnlijk een hartaanval. Amen. Als er zo ineens een en naast je bed staat, liever niet. Amen. Als er zijn, maak u niet al te kenbaar en laat mij Jezus verschijnen. Amen. Laat me praten tot mijn Jezus. Amen. Maar ze zijn dienende geest. Oké, ik weet niet wat rol dat ze hebben. Ik weet niet wat ze voor mij kunnen doen. Ik wil me er ook niet eindeloos in verdiepen, want ik weet dat Jezus beter is. Amen. Engelen zijn geen bemiddelaars tussen ons en God. Het was zo in het Oude Testament. Amen. Het was zo in het Oude Testament. En ze kunnen rollen vervullen. En er zijn christenen die getuigenis hebben van mensen die engelen hebben gezien. Er zijn christenen die engelen hebben gezien die opeens uit het niks kwamen en die deden iets voor hun. Momentje, kijk. Het licht was een beetje op de camera aan het schijnen. En er waren engelen die inderdaad verschenen uit het niets en die deden dan iets en die hielpen de christenen en ze verzagen in hun noden. Prijs de Heer, fantastisch, amen. Maar laten we dan niet afhankelijk zijn van engelen. Het is de Heer die ze stuurt. Amen. Maar we hebben ze niet nodig om tot God te komen. Daar is Jezus voor. Amen. Dank u, Jezus. Dus Jezus is hoger dan de engelen. Ten slotte, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand tot ik van je vijand een bank voor je voeten heb gemaakt? En we gaan dat eens even onderzoeken, wat dat eigenlijk betekent. Wat hij quoteert hier, de meest gequoteerde psalm in het Nieuwe Testament, psalm 110. Psalm 110. Amen. Fantastisch. Het is maar 7 versen. Is niet veel. Psalm van David, een psalm. De Heer spreekt, de Heer in hoofdletters, dat wil zeggen Yahweh. Yahweh spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Oké, wat wil dat eigenlijk zeggen? Plaats aan de rechterhand betekent de rechterhand van kracht, macht, autoriteit. Macht, de kant van de overwinning. De kant van overwinning. Ik maak van je vijand een bank voor je voeten, dat wil zeggen. Niemand kan tegen je komen. Niemand kan jou overwinnen, want jij neemt plaats aan mijn rechterhand. En al je vijanden, weet je wat? Ken je zo'n bankje voor je voet als je in je zetel zit? Ja, je wilt even wat kijken op de tv of wat dan ook, en je wilt even, zo'n bankje, dat zijn je vijanden. Die zitten onder je voeten. Ja, die betekenen niks voor u. Nu, dit is wat we noemen een messiaanse psalm. Een puur messiaanse psalm. Het gaat niet over David, zo dadelijk zal ik uitleggen waarom, maar het gaat over een toekomstige Messias, een redder. Ja? Jezus quoteert trouwens ook deze vers, vers 1. Ik kan hem eerst verder lezen. Het is echt fantastisch. Maar goed. Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Het spreekt dus over deze Messias, hè? Uw volk staat klaar op de dag dat u te strijden trekt, op de heilige bergen. Uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koning op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden. Overal op aarde lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Nu, de laatste drie versen zijn allemaal, ik zeg, poëtische, symbolische manieren om overwinning uit te drukken. Dat niemand deze Messias, deze koningsmessias, dat niemand hem kan weerstaan. Nu, er is iets meer aan deze koningsmessias, meer dan David had kunnen vervullen in zijn leven, en dat is vers 4. De Heer, God, Yahweh, zegt over deze Messias dat hij een priester is voor eeuwig in de orde van Melchizedek. Nou, wie Melchizedek was, dat is nu momenteel niet belangrijk. Maar wat belangrijk is, dat deze Messias twee rollen gaat vervullen. De rol van de koning, de rol van een overwinnende koning, een die de rechterhand is van God, wiens macht niet te weerstaan valt. En twee, hij is een priester. Nu, David komt niet in aanmerking voor deze twee rollen. David was wel een soort Messias, een gezalfde van de Heer. Ja, hij was opzij gezet. Hij was de leider, de koning over Gods volk. Hij was dus een zekere zin een Messias. Een Christus, want dat wil eigenlijk Messias zeggen, een gezalfde. Maar hij mocht geen priester zijn. Zie, de koningen van de lijn van David, de koning uit de stam van David, die moesten allemaal komen uit de stam van Juda. Ja, dat was één dezelfde familielijn. Maar de priesters moesten komen uit de stam, uit een andere stam, van, zeg een keer zijn naam. Ze is zijn naam vergeten. Levieten, dankjewel, Emmanuel. Ja, Levi. Dus, je hebt aan enerzijds de lijn van de koning, die komt uit de lijn van David, Juda. En dan heb je de priesters, die komen van Levi. En die twee, ja, die konden niet, ging samen. Maar deze koning Messias ging daar wel uitkomen. En daar is maar in één iemand vervuld, en dat is in Jezus. Het is maar op één iemand dat deze profetie toepassing heeft. En dat is die van Jezus. Jezus wordt genoemd een priester, amen, voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Jezus heeft beide rollen vervuld in zijn leven. Hij heeft de rol vervuld van de koning, heeft ook de rol vervuld van de priester. En kan doorheen zijn bloed, kan hij verzoening bewerken, amen, voor ons. Nu, waarom is dat belangrijk om te weten? Als we kijken in Matteüs, Jezus quoteert deze psalm. We zullen even lezen, hè. Je moet eerst weten, voordat ik dit lees, in de tijd van Jezus waren er heel veel opvattingen over de Messias, over deze toekomstige koning. En de gedachte was, in de tijd van Jezus, dat de Messias een man ging zijn, die het koningschap over Israël terug ging opnemen en de Romeinen ging verjagen. Waarom? Dachten ze zo? Omdat dat ook gebeurd was in ongeveer 160 voor Christus. Ja? Er was een zekere stam, de Maccabieten, de Maccabees. Van daaruit was er een leider opgestaan en die heeft toen de Grieken weggejaagd uit het beloofde land. En ze hebben toen voor een korte tijd terug Israël kunnen herstellen. En voor vele mensen toen was deze Johannes Maccabeus, was dat de Messias? Was een Messias figuur. Een leider die opstond om de Grieken te verdrijven. Want toen waren het de Grieken die aan de macht waren. En dus voor een korte tijd hadden de Israëlieten terug macht over hun land. Dat is dan weer weggegaan omdat de Romeinen toen kwamen. De Romeinen versloegen toen de Maccabeeën. Maar nu was er dus weer die anticipatie op deze lang verwachte koningsmessias. Maar er was één probleem. Zij hadden het verkeerd beeld van deze Messias. Want de Messias die ging komen, volgens Psalm 110, ging een koning zijn, maar ook een priester. En daar konden ze niet goed aan uit. Want hoe kan dat? En Jezus speelt in op hun gedachten. Kijk, nu zullen we even lezen. Nu de fariseer om hun heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Ha! Jezus stelt een heel interessante vraag. Zie, iedereen stelde vragen aan Jezus. Ze vroegen de hele tijd aan Jezus. Jezus, wat moeten we doen als dit gebeurt? Ze wouden hem steeds in de val lokken met hun vragen. Jezus, aan wie moeten wij belastingen betalen? Jezus, wat moeten we doen met deze vrouw? Wat moeten we doen met de Sadduceeën? Dus ze kwamen altijd met vragen om Jezus in de val te lokken. Nu stelt Jezus een vraag. Wat denkt u over de Messias? En Jezus wist wat ze dachten over de Messias. Van wie is hij een zoon? Want zij hadden het gedacht van David. Ah, oh ja, de Messias, dat is een man. Een man die gaat komen. Een koning. Die ons gaat bevrijden. Een mens. Zoals ons, geboren uit de stam van David. Hoera! Maar de Messias ging meer zijn dan een gewone man. Hij ging ook van boven komen. Amen. En dat is wat Jezus wil duidelijk maken. Van David antwoordde ze. En Jezus vroeg, ah ja, als het David is, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Psalm 110, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Vers 4. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Niemand was in staat hem een antwoord te geven, nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Jezus zegt, hoe kan als de Messias een gewone man gaan zijn, de zoon van David? Komt het dat David hem eigenlijk Heer noemt? Als het de zoon moet gaan zijn van David, maar hij noemt hem Heer en hij geeft hem een goddelijke titel. Moet hij dan niet meer zijn dan gewoon de zoon van David? Zou hij dan niet de zoon van God moeten zijn? Zou hij dan niet van goddelijke oorsprong moeten zijn? En daar hadden ze geen rekening mee gehouden. Amen. Ik zeg het, Jezus is groter dan de engelen. Amen. Ja, hoofdletters, dat maakt niet uit, moeder. De hoofdletters, dat voegen wij toe. Ah, je bedoelt hoofdletter. Ja. Ik bedoel de naam van God, ja. Ja, het is Yahweh die zegt tegen de Heer van David, die boven hem stond, mijn Heer. De Messias, maar Adonai, inderdaad. Maar het betreft hier dus over een messiaanse profetie. Het gaat over een man die niet alleen koning gaat zijn, maar ook priester naar de orde van Melchizedek. Maar daar komen we nog de komende weken op. Met andere woorden, dat is dan nog eens iets extra speciaal. Dat is geen priester naar Levi, maar naar Melchizedek, die geen oorsprong had of geen begin, met andere woorden, van God komende. Halleluja. Dus, om samen te vatten, even teruggaan. Hebreeën. Halleluja. Dus Jezus is meer dan een man. Hij is meer dan een engel. Hij was de voorspelde Messias, ook al hadden de mensen in de tijd van Jezus een ander beeld van de Messias. Hij kwam om te zijn wie voorspeld was dat hij was. Amen. Er waren vele teksten waarmee dat ze geen rekening hadden gehouden. Hoe kon hij priester zijn en hoe kon hij koning zijn tegelijkertijd? Ze begrepen dat niet, dus ze hebben dat maar ergens aan de zijkant. Hoe kon hij een dienende, zoals Jesaja spreekt over Jezus als een leidende dienaar. Dus ze hadden een politieke Messias in gedachten. Een koning, die komt met het zwaard. Maar wat dan met Psalm 110, dat ook zegt dat hij priester gaat zijn? Maar wat dan met Jesaja 54, dat zegt dat hij gaat lijden en een leidende dienaar en dat hij moet lijden met striemen op zijn rug? Hoe kunnen al deze kenmerken van de Messias, hoe kunnen die allemaal vervuld worden? En dus ze begrepen dat niet en dan focussen ze maar op één ding dat ze wel begrijpen. En dat is deze militaristische koningsmessias. Maar Jezus kwam en heeft eigenlijk alles vervuld. Hij was onze leidende dienaar. Amen. Door zijn lijden hebben wij nu redding en hoeven niet meer te lijden. Door zijn dood, amen, hebben we nu overwinning van de dood. Hij komt als een koning, niet in de zin van militaristisch om een ander volk weg te drijven. Maar hij kwam overwinnend om de duivel te overwinnen en de dood en de macht en de zonde onder zijn voeten te brengen, zodat zij die in Christus zijn daar nu ook macht over hebben, prijs de Heer. Hij kwam als priester door op te stijgen en het bloed van het offer aan het kruis mee te nemen en daar in het tabernakel, in het hemelse tabernakel uit te gieten. Amen. Alles wat geschreven was in de psalmen, in de wet van Mozes, in de spreuken, moest vervuld zijn in Jezus. En ik denk dat hij dat zei in Lucas. Lucas 24. Heeft hij dat daar niet ergens gezegd? Alles wat geschreven is over mij in de psalmen, in de dinges, moest vervuld worden. Oké, staat er eens. Goed, in ieder geval. Schrijver van Hebreeën wil zeggen, zoek niet verder. Jezus heeft het allemaal. Heb je een priester nodig? Je moet niet naar een priester gaan. Amen. Jezus is uw priester. En is uw hoge priester nodig. Amen. En de koning nodig? Zoek niet verder. Jezus is uw koning. Heb je iemand nodig die mee met je leidt? Iemand die mee kan voelen met je? Daar gaan we hoofdstuk 2 over. Daar gaan we volgende week, over 2 weken over hebben. Jezus is daar voor je. Ja, maar Lucas, dank u wel. 24:44, yes. Amen, dank u wel. Snap je? Jezus is zoveel beter dan eenderd wat. Engelen kunnen niet met je meeleiden. Amen. Engelen kunnen niet voor je bemiddelen doorheen hun bloed of hun offers. Engelen kunnen niet de duivel overwinnen. Amen, zoals Jezus dat heeft gedaan. Dus waarom zoeken naar een andere religie? Waarom teruggaan naar een vroegere religie? Nee, is niet nodig. Jezus heeft het allemaal. Dank u, Jezus. Dus doorheen deze theologische uiteenzetting creëer je een fundament en ben je niet meer afhankelijk van gevoelens. Oh, ik hoop dat Jezus voor me is. Ik hoop dat hij met mij kan meeluiden. Ik hoop dat hij bemiddelt voor me. Je moet niet hopen. Je moet er zeker van zijn. Het schrift zegt het. Jezus heeft het zelf gezegd. Hij heeft het gequoteerd. Jezus heeft gezegd, David, geïnspireerd door de geest. Met andere woorden, die psalmen zijn geïnspireerd door de geest. Daar kunnen we op vertrouwen. Jezus heeft gezegd, alles wat in de wet van Mozes bij de profeet in de psalm over mij geschreven staat, moest in vervulling gaan. Het is in vervulling gegaan. Alles wat over mij geschreven is. Ik heb het gedaan. Trust me. Amen. Dus laten we daarop bouwen. Niet op bouwen van gevoelens, wat je voelt. Zelfs niet op manifestaties, op visioenen van engelen. Nee. Op wat geschreven staat. Amen. Jezus heeft het gedaan. Dank u, Vader. Dank u, Vader, voor uw goedheid. Dank u voor uw Messias te hebben verstuurd. We vertrouwen erop dat wat u heeft geschonken aan de wereld, Heer, dat dat voldoende is voor ons. En dat we niet op zoek gaan naar iemand of iets anders, Heer. Laten we samen groeien in geloof en dat we tot een volwassen Christen kunnen komen. Die stabiel staat op het fundament dat u heeft gelegd in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dankjewel iedereen. Dank u. Dag Anna. Dag Jorilou. Lea. God zegen. Veel succes met de komende weken en examens enzovoort. God sta je bij. Doei.